Jelte zei het al, het is vandaag 2 februari, maar deze dag heeft ook een naam. Het is namelijk palindroomdag. Een palindroom is een woord wat je van achter naar voren kunt lezen en dan staat er precies hetzelfde. Wie weet daar een voorbeeld van een palindroom? Lepel, heel goed, allerbekendste palindroom. Een palindroom kun je dus van achter naar voren lezen. 02022020, dat is vandaag. En dat komt niet heel vaak voor, zo'n palindroomdag. En het zal maar je 60ste huwelijksdag zijn en dan is het palindroomdag. Ik ken ook nog 2 palindroomzinnen, maar die moet je de afloop maar even aan mij vragen. Ik heb een PowerPoint gemaakt van 1 dia en die mag wel op. Kijk, ik wil vanmorgen met jullie spreken over uw naam worden geheiligd. En ik heb voor het gemak maar eventjes het Onze Vader in de wat oudere vertaling aan de linkerkant neergezet. En aan de rechterkant in de Bijbel in gewone taal. Maar ik wil vandaag met jullie nadenken over uw naam worden geheiligd. Eigenlijk heeft Wieger Sikkema er al een voorzetje voor gegeven. Wieger Sikkema heeft een kleine maand geleden bij jullie gesproken over Onze Vader die in de hemelen zijt. Misschien weet je het nog en anders zal ik er nog wel een klein beetje van terughalen. Maar dat Onze Vader, 25 jaar geleden ongeveer, studeerde ik aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn toen nog. Wij woonden in zo'n statig gebouw van het zoeklicht, het brandpunt. En ik had daar op zolder een kamer en ik had een buurman, mijn buurman Herman. Het mooie van de Evangelische Bijbelschool was dat daar studenten uit allerlei verschillende kerken studeerden. Zo zat ik daar als hervormde jongen. En Herman naast mij kwam uit een Pinkstergemeente. En in de tijd dat wij Grieks kregen, hoorde ik 's avonds heel vaak door het dunne wandje van onze slaapkamers heen Herman murmelen. Ik kon niet verstaan wat Herman zei, maar ik hoorde hem wel elke avond hardop bepaalde teksten opzeggen. Ik zei al, Herman kwam uit een Pinkstergemeente, dus ik dacht misschien was Herman wel bezig om in tongen te bidden of in tongen te spreken. Maar toch na een aantal avonden besloot ik aan Herman te vragen, Herman, wat doe je eigenlijk 's avonds? Ik hoor je elke keer hardop dingen zeggen. En toen zei Herman tegen mij, ik ben bezig om het Onze Vader in het Grieks uit mijn hoofd te leren. Dus avond aan avond hoorde ik Herman zeggen, Pater Hemon, ho en tois uranois hagias terto to onomasu. En ik vroeg aan Herman, maar waarom? Waarom zou jij in het Grieks het Onze Vader uit je hoofd willen leren? En Herman zei, ik geloof dat als ik het net als Jezus uit mijn hoofd zou kunnen opzeggen, het Onze Vader in het Grieks zou kunnen vertellen, dat er dan meer kracht aan ontleend werd. Ik zei al, Herman kwam uit een Pinkstergemeente. Herman had wat meer met het bovennatuurlijke, met wonderen en met tekenen. Maar toch denk ik dat Herman het niet helemaal bij het rechte eind had. Om te beginnen, Jezus heeft zeer waarschijnlijk het Onze Vader niet in het Grieks opgezegd. Jezus sprak namelijk Aramees. Dat Matthäus en Lucas in het Grieks hebben opgeschreven, wil nog niet zeggen dat Jezus het ook in het Grieks heeft opgezegd. En daarnaast is het ook een beetje een typische manier van naar de Bijbel kijken. Of naar het Onze Vader kijken. Alsof het Onze Vader een soort toverformule is. Als je die maar op de juiste manier opzegt, in de juiste taal opzegt, dat er dan meer kracht aan ontleend wordt. Nadat Wieger bij jullie had gesproken een paar weken geleden, vroeg ik aan Wieger, en hoe ging het? En hij zei, volgens mij ging het wel goed, alleen ik vraag me af of het bij de gemeente wel goed duidelijk is geworden dat God een vader is. Ik heb helaas af en toe een brilletje nodig. In 1 Johannes 12, Johannes 1 vers 12 bedoel ik, daar staat, wie hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Kinderen van God, als je tot geloof komt, dan mag je een kind van God zijn en dan mag je God vader noemen. Ik had van de week in mijn les een interessant klasgesprek met mijn leerling uit HAVO 4. En toen vroeg ik aan ze, wat voor beeld heb je eigenlijk bij God? Hoe stel je je God eigenlijk voor? Heb je een positief beeld van God? Of heb je misschien wat negatief beeld van God? Ik heb lange tijd een vrij negatief beeld van God gehad. Ik geloofde dat God iemand was die niks liever deed dan mensen te straffen op het moment dat ze verkeerde dingen hadden gedaan. En ik geloofde dat God mij ook wel eens strafte als ik verkeerde dingen had gedaan. Tot ik ouder werd en via de jeugdvereniging bij ons in de kerk met jonge mensen in contact kwam die een heel ander godsbeeld hadden. En die me daar ook over vertelden. En die zeiden, maar als je in Jezus gaat geloven, dan wordt God je vader. En ik hoop dat jullie dat allemaal kennen, dat je God als vader kent. En dat je daarom net als Jezus dit gebed kunt meebidden. Trouwens, in diezelfde tijd dat Herman in de kamer naast mij in het Grieks het Onze Vader aan het opzeggen was, at ik in het weekend wel eens bij een goede vriendin van mij. Ik ben opgegroeid in Katwijk. En in Katwijk is een goede traditie dat mannen daar op zaterdag koken. De vrouwen koken 6 dagen in de week, maar die man kookt op zaterdag. Hoewel koken, frituren. Op zaterdag ging de frituurpan aan en daarom at ik graag bij die goede vriendin mee. Het was een typisch Katwijks gezin. Die vrouw die praatte de oren van je hoofd en die man die zei heel weinig. Maar hij bad wel op zaterdag voor de frikandellen en de patat die hij had gemaakt. Maar omdat ik daar mee at op die zaterdag, werd die man een beetje zenuwachtig. En hij bad hardop het Onze Vader. En ergens halverwege raakte de beste man de draad van het gebed kwijt. En na een ongemakkelijke stilte tussen, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, stopte hij abrupt. Want hij wist niet meer hoe het Onze Vader verder ging. En na een ongemakkelijke stilte zei hij plots amen. Ik vond het zo jammer voor die man, omdat ik denk, hij bad daar en hij raakte halverwege de draad van het Onze Vader kwijt. Nou, ik hoop jullie vanmorgen iets van die draad van het Onze Vader te kunnen meegeven. En vandaag gaat het dus om hagiasterto to onomasu. Of zoals het in het Nederlands vertaald wordt met uw naam worden geheiligd. Het is best bijzonder dat als wij hardop het Onze Vader bidden, en bij ons in de kerk deden we dat nog op oudjaarsavond, dan bidden we heel vaak het Onze Vader in de tekst aan de linkerkant. Maar dat is wel een tekst van ongeveer 70 jaar oud. Nog ouder zelfs dan die twee jonge mensen die vandaag 60 jaar getrouwd zijn. Waarom bidden we het Onze Vader niet in de tekst van de Bijbel in gewone taal? Ik heb misschien wel eens eerder tegen jullie gezegd, ik vind die Bijbel in gewone taal een goed gelukte Bijbelvertaling. Op de een of andere manier is het ze gelukt om in woorden van 2014 toch die Bijbelse boodschap goed te pakken en toch ook nog iets overeind te laten van ja, de gedragenheid, de verhevenheid van een Bijbelvertaling. Maar vandaag gaat het over uw naam worden geheiligd. Of zoals dat in de Bijbel in gewone taal staat, laat iedereen u eren. Het voordeel daarvan is dat we gelijk verlost zijn van de conjunctives. Ik weet of je ooit van de conjunctief hebt gehoord, de aanvoegende wijs. Maar die gebruiken we eigenlijk vandaag de dag bijna niet meer. Ik heb het eens even opgezocht. De conjunctief die drukt een toegeving, een aanwijzing of een aansporing uit. En in het hedendaags Nederlands komen we het nog wel eens tegen, maar dan zijn het versteende uitspraken, zoals bijvoorbeeld kosten wat het kost, of zo waarlijk helpen mij God almachtig, of men nemen een ei, of leven de koning. Een aanvoegende wijs, iets wat een wens uitdrukt. Maar eigenlijk als je uw naam worden geheiligd goed zou vertalen of beter zou vertalen, dan kun je het ook vertalen met geheiligd moet worden de naam van u. En moet worden is dan wel iets anders dan een wens. Het is eigenlijk bijna een bevel. Je zou het ook als gebiedende wijs kunnen vertalen met heilig uw naam. In mijn voorbereiding las ik in een van de commentaren, God zelf zal met het aanbreken van zijn koninkrijk zijn heiligheid zichtbaar maken en zijn naam onder de mensen heiligen. God zelf zal bij het aanbreken van zijn koninkrijk zijn heiligheid zichtbaar maken en zijn naam heiligen onder de mensen. De naam van God heeft heel veel te maken met het koninkrijk van God. En bij het koninkrijk van God moet je niet denken aan later in de hemel. Maar het koninkrijk van God is op aarde. Daar waar de koning het voor het zeggen heeft. Daar waar Jezus het voor het zeggen heeft. En als het goed is, is het koninkrijk op de een of andere manier zichtbaar in uw en in jou en in mijn leven. Maar er wordt hier gesproken over de naam van God. God heeft een naam. God maakte zijn naam bekend aan Mozes bij de brandende braamstruik. En die naam is Jehovah, Yahweh. En die naam kom je 7000 keer in het Oude Testament tegen. 7000 keer de naam Jehovah, Yahweh. Bijzonder is als Joden het Oude Testament lezen en ze komen die naam van God tegen. Dan vinden ze die naam zo heilig dat ze die naam niet uitspreken. Hun ogen zien dus Jehovah, maar hun mond zegt Adonai. En Adonai betekent Heer. Of hun ogen zien Jehovah, maar hun mond zegt Hashem, de naam. De naam van God die 7000 keer in het Oude Testament voorkomt. En die naam betekent, ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Maar een andere naam van God die je 2500 keer in het Oude Testament tegenkomt, is de naam Elohim. En Elohim, zou je kunnen zeggen, is een soort meervoudsvorm van de naam God. Dus God in het meervoud. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan God als een soort overtreffende trap. Of God de sterkste, of God de machtigste. In dit gedeelte gaat erom dat Gods naam geheiligd mag worden. Er is ook een verhaal in het Oude Testament waar mensen bezig zijn om hun naam te heiligen. En dan moet je denken aan het verhaal van de toren van Babel. Het verhaal van de toren van Babel staat in Genesis 11. Het verhaal over de spraakverwarring. Maar waarom gebeurde dat nou? Als je in Genesis 11 vers 4 leest, staat daar: en laten we voor onszelf een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. De mensen wilden zichzelf een naam maken. En een naam maken zou je ook kunnen vertalen met beroemd zijn, bekend zijn, dat je niet vergeten wordt. En dat zit op de een of andere manier in de mens ingebakken. Mensen willen heel graag op de een of andere manier beroemd zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar al die televisieprogramma's zoals Idols, The X Factor, Holland's Got Talent. Ook al heb je geen talent, wil je toch op tv, omdat je maar op de een of andere manier gezien wilt worden, beroemd wilt worden. In het verhaal van de toren van Babel wilden de mensen zichzelf een naam maken. Wilden de mensen beroemd zijn. En tegenover dit staat dan: laat uw naam geheiligd worden. Laat iedereen u eren. En dan komt de vraag in mij op: in wat voor wereld willen wij eigenlijk leven? Willen wij leven in een wereld waarin de naam van mensen geheiligd wordt? Waarin onze naam, waarin mijn naam geheiligd wordt? Of willen wij leven in die wereld waar Gods naam geheiligd wordt? In Johannes 17 vers 4, daar zegt Jezus: ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Ik heb op de aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Het werk van Jezus, en dan denken wij natuurlijk heel vaak aan het lijden en aan het sterven van Jezus. Maar dit gedeelte staat in het hoge priesterlijk gebed. Dit bad Jezus nog voordat hij ging lijden en voordat hij kwam te sterven. Dus het moet over een ander soort werk gaan dan dat. Welk werk heeft Jezus dan laten zien waarmee hij de grootheid van God heeft laten zien? Als je iets verder leest, dan geeft Jezus eigenlijk zelf het antwoord. In vers 6 van Johannes 17 zegt Jezus: ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Jezus heeft God bekendgemaakt op deze wereld. Als je wilt weten wie God is, kijk dan naar Jezus. En Jezus heeft dat gedaan door zieken te genezen. Jezus heeft dat gedaan door de wonderbare spijziging. Jezus heeft dat gedaan door over het water te lopen. Jezus heeft dat gedaan door uit de dood op te staan. Maar Jezus heeft dat ook gedaan door mensen het evangelie te verkondigen. Als we bidden, laat uw naam geheiligd worden, laat iedereen u eren, dan bidden we eigenlijk dat God de eer mag krijgen voor wat hij in deze wereld doet en heeft gedaan. Dan bidden we eigenlijk dat God voor deze wereld zichtbaar mag worden. Uw naam worden geheiligd. Laat het zo zijn dat die mensen op deze wereld dat mogen zien. Welk werk u in deze wereld doet. Uit een onderzoek is gebleken dat de meeste mensen die tot geloof komen, tot geloof komen door vriendschappelijke relaties. Heel veel evangelisatieacties hebben toch wat minder effect. Dat wil niet zeggen dat je ze niet zou moeten doen. Folders uitdelen of op een sinaasappelkistje in het centrum van Meppel gaan staan. Of op een andere manier evangeliseren. Doe het alsjeblieft. Maar de meeste mensen komen tot geloof doordat ze een christen leren kennen. En dat die christen laat zien wat het geloof in zijn of haar leven betekent. Het mooie is als je iemand leert kennen, dan leer je elkaar ook beter kennen. Dan zie je ook wat er in het leven van die andere persoon leeft. Dan kom je met elkaar in gesprek. En dan geeft dat misschien aanknopingspunten om iets van jouw geloof met die ander te delen. Ik moet nog wel eens terugdenken aan een aantal jaar terug. Onze oude buurman van 81, die lag op sterven. Zijn vrouw was al overleden. En hun enige overgebleven zoon woonde aan de andere kant van de wereld in Nieuw-Zeeland. Dus die man was heel vaak eenzaam in zijn eentje. En wij als buren hadden afgesproken, laten wij gewoon elke avond even bij de buurman zijn. En zo zat ik ook op een avond bij de buurman. En dat was denk ik best een hele prima avond. We hebben samen televisie gekeken, over koetjes en kalfjes gepraat. En na een paar uur ben ik weer weggegaan. En toch knaagt het nog steeds wel een beetje aan mij. Dat ik denk, waarom heb ik op dat moment niet met mijn buurman gesproken over hoe ik tegen de dood en het leven na de dood aankijk. Op de een of andere manier durf ik dat gesprek met hem niet aan te gaan. Terwijl ik denk dat mijn buurman er op dat moment best naar had willen luisteren. Niet zozeer omdat het dwangmatig evangeliseren was, maar gewoon omdat die man op het punt stond om dit aardse leven te verlaten. En waarom zou je dan niet spreken over de naderende dood? Ik denk wel eens dat wij als christenen geleerd hebben om het geloof heel erg naar achter de voordeur te brengen. Misschien ook wel een beetje wat de samenleving van ons vraagt. Geloof is goed, maar daar mogen anderen eigenlijk niks van zien en eigenlijk al helemaal geen last van hebben. Geloof is in onze tijd heel erg iets persoonlijks geworden, wat we wel achter de voordeur doen, maar wat we eigenlijk in het alledaagse leven steeds minder laten zien. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar heel veel gelovigen, en dat geldt ook voor mij, ik heb weinig ongelovige vrienden. Ik heb meer gelovige vrienden dan ongelovige vrienden. Nou werk ik ook nog eens op een christelijke school. Ik heb meer christelijke collega's dan niet-christelijke collega's. Maar misschien is het in jouw situatie wel heel anders. En wat mogen die anderen dan van God in jouw leven zien? Maar toch denk ik dat hier voor ons als kerk en voor ons als gelovigen een hele grote kans ligt. Dat we laten zien wat geloven in ons leven betekent. We zongen net dat lied, You give and take away. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen en de naam van de Heer zij geprezen. Hoe ga je om met een mooi moment in het leven en hoe ga je om met een minder mooi moment in het leven? Het schijnt dat ongelovigen juist extra getriggerd raken door het geloof in ons leven als ze aan ons kunnen zien hoe we omgaan met onrecht en met teleurstelling. Dat dat twee van die onderwerpen zijn waaraan andere mensen gelijk kunnen zien wat het geloof in jouw leven betekent. Hoe ga je om met onrecht en hoe ga je om met teleurstelling? Het CBS heeft in 2018 een onderzoek gedaan en uit het onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlanders niet meer religieus is. Dus meer dan de helft van de Nederlanders is niet meer religieus, gelooft niet meer of gelooft misschien nog wel, maar geeft daar weinig handen en voeten aan. En de EO heeft in 2014 een onderzoek gedaan en dat onderzoek kreeg als titel mee, Nederland is God kwijtgeraakt. En in dat artikel, in dat onderzoek staan een aantal bijzondere uitspraken, tenminste uitspraken die ik bijzonder vind. Een van die uitspraken is een overgrote meerderheid van de Nederlanders, 82%, komt nooit of bijna nooit in de kerk. 82% van de Nederlanders komt nooit of bijna nooit in de kerk. Hoeveel mensen wonen er in Meppel? 30.000. Dat zal dan waarschijnlijk iets achterhaalde cijfers zijn. Ik las dat het er 33.564 zijn. Maar goed, wie weet is er vannacht weer een kind geboren of eentje verhuisd. 33.000. Dat betekent dat van de inwoners van Meppel er 82% niet of nauwelijks in de kerk gaan als je die gegevens uit het onderzoek op Meppel kunt loslaten. Hoeveel zijn het er? 27.522. Op dit moment zijn er dus 27.522 mensen in een straal van 3, 4, 5 kilometer rond ons heen die niet de kerk bezoeken. Bij kerk in Apeldoorn. En Apeldoorn is een factor 5 groter dan Meppel. 160.000 mensen. En daar gaat dus om 131.000 mensen die niet of nauwelijks in de kerk komen. En nog maar 14% van de mensen gelooft in een persoonlijk God. Er zijn best heel wat mensen, ook in dat gesprek wat ik van de week met mijn HAVO4 leerlingen had. Er zijn best heel wat mensen die zich iets bij God kunnen voorstellen, die ook nog wel geloven dat er iets is. Maar nog maar 14% van de mensen gelooft in een persoonlijk God. Een God met wie je contact kunt hebben. Ook in mijn leven is dat een hele grote verandering. Toen ik als jonge man van 16, 17 jaar door het contact op de jeugdvereniging erachter kwam dat God een vader was. En dat je met God contact kon maken. Dat God in je leven geïnteresseerd is, dat God ook tegen je spreekt. En voor veel Nederlanders is het christendom een onbekende of exotische wereld geworden. En zo'n zin die triggert mij dan. Voor veel Nederlanders is het christendom een onbekende of exotische wereld geworden. Onbekend wil volgens mij nog niet zeggen dat mensen daar negatief tegenover staan. Ze kennen het gewoon niet. Maar het andere woordje exotisch, dat roept bij mij eigenlijk wel bepaalde positieve associaties op. Als ik denk aan exotisch, dan denk ik aan een tropisch strand, een blauwe zee, palmbomen, lekker weer. Ik denk dat wij eens moeten realiseren dat heel veel mensen die niks van God of van de Bijbel weten, er helemaal niet altijd zo negatief tegenover staan. Ze weten er gewoon heel weinig van. En hoe mooi zou het zijn dat wij dan aan die mensen God zichtbaar kunnen maken. En volgens mij hoeft dat helemaal niet met hele hoogdravende dingen. Volgens mij kan het gewoon door onszelf te zijn. Door mensen thuis uit te nodigen. Eet met elkaar. En spreek met elkaar. En het mooie is, velen van ons zullen de goede gewoonte hebben om voor het eten te bidden. En bid gewoon als die ongelovige collega er is of als die buurman er is. En bid dan gewoon hardop. Dat ze kunnen horen hoe je God aanspreekt en wat je dan tegen God zegt en wat voor soort gesprekken je met hem voert. Het hoeft helemaal niet hoogdravend, het kan gewoon heel simpel. Wij hebben vrienden en die vrienden koken altijd heel lekker op verjaardagen van hun kinderen en van zichzelf. En er blijft altijd een hele grote groep mensen mee eten op die verjaardag. Broers en zussen, buren, vrienden. En het zijn niet allemaal gelovige broers of zussen of vrienden of buren. En ze bidden altijd van tevoren als de maaltijd op tafel staat hard op een gebed. En stiekem kijk ik dan wel eens door mijn wimpers heen om te kijken hoe reageren die mensen daar nou op die eigenlijk helemaal niet gewend zijn om te bidden. En stuk voor stuk zie je eigenlijk dat ze daar op een hele normale manier op reageren. Misschien dat ze niet hun ogen dicht hebben of hun handen vouwen, maar ze horen het wel aan. En ik hoor af en toe daar nooit rare verhalen over. Er wordt ook niet gelachen tijdens het bidden. Mensen horen het gewoon aan. Ze kunnen aan jou horen, hoe praat jij met God? Kunnen mensen aan jou horen, kunnen mensen aan jou zien dat God je vader is. En dat God de eer in je leven krijgt door de dingen die jij heeft gedaan. Ik was onder de indruk van het verhaal wat hier net werd verteld. Over hoe iemand onder woorden kan brengen wat God in haar leven heeft gedaan. En ze hebben wij stuk voor stuk allemaal verhalen. Wij gaan allemaal stuk voor stuk onze weg met God. En het mooie is, de weg van de ene met God is anders dan de weg met anderen met God. Maar kunnen mensen aan jou zien hoe jij omgaat met onrecht en met teleurstelling? Kunnen mensen aan jou zien dat God een vader is in jouw leven? Dat je helemaal niet altijd alle antwoorden hebt. Dat je sommige dingen ook heel erg ingewikkeld vindt. dat geloven niet altijd is dat ergens een pasklaar antwoord voor is. Maar dat geloven heel erg sterk draait om die naam van God. Ik zei al, die naam van God, JHWH, Yahweh. Ik ben die ik ben. Je zou het ook kunnen vertalen met ik ben erbij. Het zou toch mooi zijn als al die 27.522 mensen in Meppel en omgeving zouden weten dat er een God is die erbij is. Dat je dit leven niet in je eentje hoeft te leven. Dat er iemand is die met je meeleeft. En dat je je zorgen en je verdriet, je blijdschap, de leuke dingen die je meemaakt, je boosheid, je teleurstelling, je verlangens, dat je die aan God kunt vertellen. Voor mij is dat beeld van God als vader een ontzettend krachtig beeld. Maar dat komt omdat ik als jongetje van 14 mijn aardse vader heb moeten verliezen. Het grootste deel van mijn leven heb ik zonder vader moeten doorbrengen. Daarom is dat beeld zo krachtig, dat God zegt, ik ben je vader. Dat betekent voor mij ontzettend veel. Dat betekent dat God iemand is met wie ik kan optrekken, aan wie ik de dingen kan vertellen die ik leuk vind. Maar aan wie ik ook de dingen kan vertellen die mij zo ontzettend tegenzitten. Ik stel me dat zo voor, zo'n vader-zoon-relatie. En ik hoop, en je moet het maar vragen aan mijn twee zoons in het geel, of ik ook voor hun zo'n soort vader zou mogen zijn. Trouwens beloofd, ik mocht in de preek niks over ze zeggen. Dus dit moet ik natuurlijk op de terugweg naar huis weer bezuren natuurlijk. Wat zei je?
Met het treinerhuis.
Nou jongens, je weet het. Nee. Ik ben zo'n vader. Dus ik hoop dat ik zo'n vader ben dat je ook die dingen tegen mij kunt zeggen. Dan mag je gewoon in de auto mee naar huis rijden. Kan ik af en toe best wel eens even knallen, dat is niet erg. Maar God als vader, dat is voor mij zo'n sterk beeld. Omdat ik dat zelf in mijn eigen leven heb moeten missen. En ik hoop dat andere mensen met wie ik optrek, mijn leerlingen, mijn collega's, mijn buren, dat ze dat aan mij mogen zien. Dat God een vader in mijn leven is. Ik wil gaan afsluiten. Die eerste drie gedeeltes. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Die drie horen eigenlijk bij elkaar. De naam van God, het koninkrijk van God en de wil van God. En ik wil zo meteen met jullie afsluiten door het Onze Vader hardop met elkaar te bidden, maar dan in de vertaling van de Bijbel in gewone taal, dus aan de rechterkant. Die linker, die kennen we waarschijnlijk allemaal wel uit ons hoofd. Dus moet je misschien tijdens het gebed maar eventjes je ogen open houden, kun je het gewoon meelezen. En dan nog iets, als wij hardop het Onze Vader bidden, dan valt me ook altijd iets op. Dan hebben we altijd met elkaar op de een of andere manier afgesproken, besloten om dat zonder intonatie te bidden. Dan murmelen we altijd een beetje het Onze Vader. Terwijl ik denk, zo praat je toch ook niet tegen je partner of tegen je kinderen of iemand anders die je tegenkomt. Dus we gaan zo meteen het Onze Vader in de Bijbel in gewone taalvertaling bidden. Dus de rechterkant. En dan bidden we hem gewoon eens eventjes met wat intonatie. Ik kom eventjes naar beneden en dan ga ik voor jullie staan en dan kan ik hem ook goed meelezen. En daarna gaan we het avondmaal vieren. Zullen we erbij gaan staan? Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning. U regeert met grote macht voor altijd. Amen.